verstaan.
Ik wil ook nog een gebed uitspreken. Hemelse Vader, dank u wel en wil erbij. Laat ik tot u mogen komen. Dat wij vrije toegang hebben tot de troon van genade om hulp te krijgen. Dat het voorhangsel gescheurd is. Heer, dat wij niet meer een kalf hoeven te slachten. En dan de hoge priester één keer per jaar binnen mag gaan. Met vrezen en beven. Maar dat wij vrij tot u mogen komen. Omdat het bloed van de Heer Jezus Christus genoeg is geweest. Om al onze zonden uit te wissen. Om al onze ongerechtigheid weg te nemen. Vader, we danken u dat wij bij u horen. Dat u ons uw kinderen gemaakt heeft, Heer. Dat wij deel zijn van uw gezin. Dat we niet slechts burgers zijn, Heer, van uw koninkrijk. Maar wij zijn kinderen van uw gezin. Heer, en open ons ogen ook vanochtend voor dat wat u tot ons wil spreken. In Jezus' naam. Amen. Dan moet ik niet de boel laten vallen hier zo. Wie was er de vorige keer toen ik hier was? Een jaar terug of zo, denk ik. Ik moet er toch wat meer druk uitoefenen op Wim, dat hij me vaker uitnodigt. Nee hoor. Wij zijn blij om er weer te zijn, Charlien en ik. Voor degenen die er niet waren. We zijn voorgangers echtpaar in Maarsen. Bijna 9 jaar daar. Daarvoor heb ik 2 jaar lang in een burn-out gezeten. Helemaal vastgelopen. Behandelingen gehad, noem het allemaal maar op. Meerdere keer gevraagd of opgenomen kon worden in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En dat mocht niet. Maar goed, ik ben tot herstel gekomen, heel veel uitgeleerd. En daarvoor waren we 10 jaar lang voorgangers echtpaar van een volle evangelische gemeente in Culemborg. We zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. We zijn er heel blij mee. We hebben geen kinderen gekregen. Zijn wij, wat zijn we daarover? Dat hebben we met de Heer een plek gegeven. Je kan er boos over worden, verdrietig over worden. Alle dingen kan je erover worden. En dat hoort er allemaal bij. En uiteindelijk ga je er doorheen samen met God en krijgt dat een plek. En we beseffen dat het leven kort is. Ik ben nu 52. Ik dacht dat het nog maar gisteren is dat ik 18 was. Maar het gaat zo hard. En dan besef ik, vroeger zou ik denken, iemand van in de 50. Oh ja, dat is een middelbare leeftijd, weet je wel. Voor je het weet ben je 60. En dan ben je 70. En dan misschien zelfs wel 80. En vroeger of later ga je denken, ja, er zal toch een keer een eind aan komen hier op aarde. Maar jullie zien er allemaal heel jong uit, dus jullie nog lang te gaan. Dus ik wil je vandaag wat meegeven voor je reis op aarde. En ik heb een plaatje daarvoor meegenomen. Kunnen jullie het plaatje een beetje zien? Kijk, het opmaken van het is. Wat is het?
Een leeg huis.
Het is een leeg huis, ja, dat is zeker. Maar het is ook een klus. Ben ik uit beeld? Of ben ik uit beeld van de camera? Wie ben ik hier? Als ik even weg ben, ik ben er wel, maar dan kom ik wel weer terug. Het is een klus.
Licht.
Behangen.
Renovatie.
Perspectief. Ja, perspectief. Wij leven in de stijgers. Help, mijn man is een klusser. Nou, ik heb gewoon maar een plaatje uitgezocht om iets te illustreren. Ik moet even aanzetten. En kijken, moest ik het onderste knopje zo doen of zo doen? Dan weet ik dat niet meer. Ik ga het proberen. Kijk, hij doet het. Ik wil het vandaag hier met jullie over hebben. Hij, de Heere God, de Heer Jezus, de Heilige Geest, is een goed werk aan het doen in jou. Hij is een goed werk aan het doen in jou. En misschien loop je al jaren mee, misschien is het op dit moment wat dor en droog. Maar God is niet klaar met jou. Geloof je dat?
Amen.
Geloof je dat? Hij is niet klaar met jou. Er is niemand hier waarbij God zegt van nou oké, daar ben ik nu wel klaar mee. Dat laten we zo. Niemand. Niemand van ons is klaar. En hij blijft met dat werk bezig. Dus hij is bezig met een goed werk in jou en in mij. En je kan dus verwachten dat er nog dingen gaan gebeuren. Dat er nog dingen gaan veranderen. Nou, veranderen vinden we niet altijd fijn. Maar dat is wel wat er zal gebeuren. Weet je wel, je kan misschien zeggen, nou, 3 jaar geleden heeft God dit in mijn leven gedaan. Of 10 jaar geleden heeft God dat in mijn leven gedaan. Of 14 jaar geleden heeft God dat in mijn leven gedaan. Maar dat zegt niet alles. God gaat nog dingen in je toekomst doen. Die jij nu nog niet kan weten. Amen. Je mag hoop hebben dat er mooie dingen nog gaan komen. Toen mijn leven instortte in 2013 en ik dus echt helemaal van de kaart was, kon niet meer slapen, noem het allemaal maar op. Toen zou ik geen idee meer hebben hoe het ooit nog goed zou kunnen komen. En ik was een jaar bezig en toen kon ik nog bijna niks. Maar na 2 jaar heeft God ons weer aangesteld in een nieuwe gemeente en nu sta ik zeg maar gezonder in het leven dan ik ooit in mijn leven stond. Allemaal mooie dingen zijn er weer gebeurd. Dingen die ik niet voor mogelijk hield. En zo zijn er misschien ook dingen die jij niet voor mogelijk houdt. Maar God is niet klaar. Hij is met je bezig. En hij blijft mooie dingen doen. Wat voor een goed werk denk je dat hij aan het doen is in je?
Heiliging,
reiniging. Mooi.
Heling.
Volmaaktheid.
Verootmoediging.
Blijdschap.
Herstel.
Vrede.
Klaarmaken.
Al het goede. Dan heb je alles in één keer. Al het goede. Wij zongen een lied net, hè, van He can do anything. He can heal anything. Hij kan alles genezen, alles herstellen. Niet alles gebeurt hier op aarde. Hij kan het allemaal. Maar hij is wel bezig met een goed werk in ons. En dat zien wij in deze tekst. Of als ik dus even, ja, laten we deze tekst eens lezen. God is in jullie, uit de basisbijbel heb ik hem gehaald. God is in jullie een goed werk begonnen. Wie is het begonnen? Jij of God? Als God het begonnen is, wie gaat het afmaken?
God.
God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Nou, dat is bemoedigend. Hij is bezig met jou totdat Christus terugkomt. Ik ben opgegroeid zelfs in een situatie waarin ik heel veel afhing van mij. Ik moest heel hard presteren. En ik deed heel erg mijn best om mijn vader blij te maken. En presteren was mijn manier van functioneren. Daar kwam ik ook in een burn-out terecht. En ik heb heel lang gedacht dat het heel erg van mij afhing. Dus toen ik op een gegeven moment aan de Bijbelschool geleid werd, was heel erg bijzonder hoe God dat deed. Toen dacht ik, ja, God heeft wel een goede gekozen aan mij. God heeft het getroffen met mij. Toen ik Jezus aannam, dat was in Den Dolder in 1987, christelijk opgevoed, maar in Den Dolder in 1987, toen dacht ik, ik kies voor Jezus. Dus in mijn hele christenleven zat toch een hele grote ik in. Dat ik bepaalde dingen deed. En toen ik vastliep, toen ik niks meer kon, toen werd ik dus heel erg benauwd van, ja, wat als ik het niet meer volhoud? Laat God me dan vallen. En dan was ik al jarenlang volgende. Dan weet ik de theorie, maar toch vond ik het heel spannend. En toen liet God me op een dag zien van, dat voordat ik hem aannam, dat was in 1987 in het najaar, dat was in een kerkje in Den Dolder, dat waren Amerikaanse van het Amerikaanse luchtmacht was daar gestationeerd en die hadden een baptistengemeente daar gingen wij naartoe. En ik herinner mij dus een bewuste zondagochtend in het najaar dat ik daar buiten bij dat kerkgebouwtje waarschijnlijk zat te wachten op mijn ouders of wachten op iemand tussen de bomen aan het lopen was. En dat de gedachte in mij kwam van ja, wat als ik nu dood zou gaan? Zou het dan goed zijn tussen mij en God? En zoiets van ja, ik kan niet meer rusten op het geloof van mijn ouders. Ik moet ook zelf een keuze gaan maken. En want ik wil niet naar de hel. Dat weet ik wel zeker. En toen heb ik daar ter plekke bedacht van weet je wat? Die dominee die deed altijd aan het eind van elke zondagse dienst zei hij, als je niet zeker weet dat je een kind van de Heer bent, kom naar voren, geef je leven aan Jezus. Elke dienst deed hij dat. Dat wist ik altijd. Dat was aan het eind van altijd. Dus ik dacht, weet je wat, volgende week als hij dat doet, dan ga ik dan naar voren en dan geef ik mijn leven aan Jezus. En zo gezegd, zo gedaan. Dus dat heb ik gedaan. Daarna ben ik gedoopt enzovoort. En ik heb altijd dus gedacht van, ik heb gekozen voor Jezus. En in mijn burn-out toen maakte God me duidelijk dat het was God die op mijn schouder tikte daar zo, terwijl ik stond te wachten. En zei, Hein, wat ga jij doen? En ik heb gereageerd op hem. Het was niet begonnen met mij. Ik was niet aan het zoeken. Maar hij was mij aan het zoeken. En hij is jou aan het zoeken. En wij reageren op hem. Het hangt niet allemaal van jou af. Hij is een goed werk begonnen. En hij gaat daar mee door. Nou, nog één keer deze kijken. Dus je ziet hier natuurlijk een heleboel rommel aan de andere kant. Aan de linkerkant. En prachtige dingen aan de rechterkant. En het is een beperkt plaatje. Maar het laat zien van het plaatje gaat van links naar rechts. Hè? Dus het is zo gebroken en rommelig en nou ja, noem het allemaal maar op. En het wordt mooi gemaakt. Zoals het bedoeld is. Dus aan die kant kan je allemaal zien van dat het eigenlijk hoort het te zijn zoals het daar rechts is. Toch? We voelen hoe het hoort te zijn. Maar door deze wereld is het de andere geworden. En dan gaat het hersteld worden. Nou, gaan we kijken naar de volgende tekst. Genesis hoofdstuk 1. Het eerste hoofdstuk. Daar, want je, voordat ik dat zeg, ja, dat werk waar hij mee bezig is, hebben we net een heleboel dingen genoemd. Maar laten we eens in de Bijbel kijken naar hoe God daarnaar kijkt. God zei, Genesis 1, vers 26, vanuit de basisbijbel weer. God zei, laten we mensen maken, mensen die op ons lijken. Ze zullen heel erg op ons lijken. Laten wij mensen maken die op ons lijken. Ze zullen heel erg op ons lijken. Wie weet toevallig hoe dat staat in de herziene Statenvertaling? Uit je hoofd misschien wel. Laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ja. Laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En die basisbijbel, die verwoordt dat wat makkelijker. Laten we mensen maken, mensen die op ons lijken. Ze zullen heel erg op ons lijken. En dan gaat dat vers verder. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde. Oké, er zien een staat staan. Hoe staat het? Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Zij moeten... Hoe staat het in de oudere vertalingen? Heersen. Zij moeten heersen over. En dat vind ik ook hier heel mooi verwoord. Hè? Want heersen, daar hebben wij bepaalde ideeën bij. Maar dit staat eigenlijk heel mooi. Zij moeten zorgen voor. Ze moeten zorgen voor de vissen en de vogels en het vee, de kruipdieren. Ze moeten zorgen voor de hele aarde. Lukt dat de mens? Dat zorgen voor de aarde? Niet zo heel goed, hè? Als je dat heersen neemt, dan denk je, nou ja, wij zijn baas, dus we mogen alles eruit halen wat erin zit. Dat is heel wat anders dan zorgen voor. Maar God zei, ik wil dat ze gaan lijken op ons. God heeft jou bedacht en jou en mij geschapen en bedoeld om op God te lijken. Nou, dan moet ik gelijk daar nog eventjes bij zeggen. Want in welke dingen zijn we nooit bedoeld om op God te lijken? God is almachtig, alwetend, soeverein. God is alomtegenwoordig. En in die dingen zullen wij nooit zijn zoals hem. Snap je dat? Soms denken mensen, nou, als Jezus komt, dan gaat hij ons net zo sterk maken als God. Ja, ja, nee, nee. Hij gaat ons helemaal maken zoals hij ons bedoeld heeft. En hij heeft ons gemaakt als... Wat zijn jullie? Mensen. Hij heeft ons gemaakt als mensen. Hij heeft ons niet gemaakt als engelen. Is er iemand hier een engel? Misschien een bekapper. En hij heeft ons ook niet gemaakt als goden. Dus wij zijn als mensen gemaakt. En de Heer zei op de zevende dag, het is goed. Dat jij een mens bent is goed, zelfs zeer goed. Je moet niet proberen te worden als supermens. Dat is niet hoe God je bedoeld heeft. God heeft jou bedoeld als mens. En waarin verschilt bijvoorbeeld een mens van God? Nou, wij zijn niet alwetend. Wij zijn niet almachtig. Wij kunnen niet overal tegelijk zijn. De Heer sluimert en slaapt niet. En wij? Wij wel. Af en toe even een middagdutje. Heel goed voor een mens. Wij hebben eten en drinken nodig. Wij hebben menselijke, ik zou haast zeggen beperkingen, maar is het een beperking? Als mens heeft God ons niet bedoeld om alles te kunnen. God heeft ons mens gemaakt. God heeft jou mens gemaakt. En een deel van het probleem in onze wereld is dat wij heel veel moeite hebben om dat te aanvaarden. Wij willen meer kunnen dan wij kunnen. Wij willen kunnen werken zonder te rusten. Wij willen alle problemen op kunnen lossen zonder God. Wij zijn heel erg klein vergeleken bij God, maar we willen alles kunnen zonder God, terwijl God dat nooit bedoeld heeft. Allerlei problemen, moeites waar we in het leven tegenaan lopen, proberen wij zonder God op te lossen zelf. Maar God heeft ons niet bedoeld om het allemaal zonder hem te kunnen. Dus mensen lopen vast, we krijgen burn-outs, we lopen emotioneel vast. Met onze boosheid kunnen we niet uit de voeten, met veel problemen kunnen we niet uit de voeten, met onze zorgen kunnen we niet uit de voeten. Omdat wij proberen lasten te dragen die God nooit bedoeld heeft dat wij zouden dragen. Als ik tegen jou zou zeggen van, je kan het op twee manieren interpreteren, als ik tegen jou zou zeggen van, joh, kan je even voor mij een stukje gaan vliegen? Ja, dan zeg ik, dan ga je lachen en zeg ja, dat gaat niet eens. Ik zeg, nee, maar probeer het gewoon. Ga gewoon, flapper zo. Ga het gewoon proberen. En dan, als ik tot drie zeg, dan ga je. Nee, dat ga je niet doen. Want als mens kan je dat niet. Maar hoeveel dingen in ons leven zijn er die God niet bedoeld heeft dat wij het kunnen. En we gaan het toch iedere keer weer proberen. En als we dat proberen, wat gebeurt er dan? Nou, hetzelfde als wat er gebeurt als ik probeer te vliegen hier, dan klap ik op mijn gezicht. En dan heb ik weer pijn en moeite. Wij denken het beter te weten dan God. God zegt, dit is de weg om te gaan. Nee, Heer, ik heb een beter idee, we gaan zo. Heer, u snapt niet helemaal. Ik weet het niet beter zo. Ik kan beter voor mezelf zorgen dan u voor mij kunt zorgen. De Heer zegt, geef het aan mij over. Nee, Heer, het is beter dat ik ervoor zorg, want u hebt niet in de gaten hoe ingewikkeld u is. Snap je hoe? Ja, hoe verblind wij soms zijn. Hij heeft ons niet gemaakt als God of als een engel. Hij heeft ons gemaakt als mens en dat is zeer goed. En dan ook nog weer in de tijd waarin wij leven is het natuurlijk ingewikkeld. Sommige mensen zijn heel erg verward zelfs over hun mens zijn. Dat ze ook verward raken over, ben ik een man, ben ik een vrouw, ben ik een, weet je wel, noem het allemaal maar op. Deze wereld is in de war. Maar God heeft je als mens geschapen. En dan mag je zeggen, dat is goed. Dat is heel goed. Ja, maar jij moet mee kunnen. Nee, dit is wat ik kan.
En ik hoef niet te veranderen daarin. God heeft dus niet bedoeld dat wij lijken in hem, in zijn kracht en zijn alwetendheid. Maar wel dat wij lijken in op hem qua natuur, qua karakter, qua inborst, qua aard, qua innerlijk. Dat wij lijken op hem. Laten wij mensen maken die lijken op ons. Mozes die zei op een gegeven moment, Heer, ik wil u zo graag zien. Toen zei God, oké, je mag mij zien, maar je kan mij niet in het gezicht zien, want dan sterf je als zondig mens. Maar ik ga je daar een rots plaatsen, dan hou ik mijn hand voor je, en als ik voorbij kom, daarna dan mag je mijn achterkant zien. En toen zei de Heer in Exodus 34, en toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep God. Heere, Heere, God. Barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dit is een van de eerste openbaringen die we hebben over hoe God is. Het is heel vroeg in de Bijbel. Dat God van zichzelf zegt, hij is barmhartig. En genadig. Genade is niet een soort nieuwe fase in God, wat hij langzaam ontwikkeld heeft in het Nieuwe Testament. Hij is altijd genadig geweest. Hij is altijd barmhartig geweest. Weet je, barmhartigheid, dat betekent, ik zie, een heel mooi voorbeeld, natuurlijk de barmhartige Samaritaan. Ik zie iemand die lijdt en mijn barmhartigheid voor hem zorgt. Genadig is, ik zie iemand die een moordenaar is. En ik schenk hem vrijspraak. Dat is wat anders. Zie je het verschil? En God is beide. Hij is barmhartig en genadig. Hij is geduldig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Halleluja! Woe! Hij is rijk aan goede tierenheid en trouw. Zo is hij. En hij zegt, ik wil dat mensen op mij lijken. Dus God wilde vanaf het begin dat jij en ik barmhartig zouden zijn. En genadig. Dat ook wij geduldig zouden zijn. En rijk in goede tierenheid en trouw. Toen Adam in de zonde viel, toen verloor hij veel van het lijken op God. Door de zonde is de wereld binnengekomen. En door Adam is de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. En de dood is doorgegaan tot alle mensen. Toen Adam in zonde viel. Heeft hij veel verloren van het lijken op God. Niet alles. Maar er is als het ware een soort virus binnenin de mens gekomen. Wat elk mens besmet heeft. En daardoor kunnen wij nu nog steeds bij mensen, maar ook in de hele schepping, kunnen wij nog het prachtige zien hoe God het geschapen heeft. En tegelijkertijd zien wij het verderf. Dus we kunnen in mensen prachtige dingen zien. En tegelijkertijd zien we in mensen verschrikkelijke dingen. En dan zeggen mensen van ja, ik geloof dat mensen, in de kern dat mensen goed zijn. Dat is wat mensen, dat is in deze wereld wordt het nogal gehoord. Ik geloof dat mensen in de kern dat ze goed zijn. En er zijn anderen die zeggen, ik geloof dat mensen echt door en door verrot en bedorven zijn. Dan zeg ik geloof in allebei. Ik geloof dat in ieder mens nog een stukje van het lijken op de Vader zit. Maar ik geloof ook dat in ieder mens de zonde zit. En dat er dus niet één rechtvaardig is, niet één helemaal zuiver is, niet één, om maar zo te zeggen, onbesmet. Je zou, als ik denk een beetje aan het coronavirus, nou, dat is ergens in China begonnen. Zouden er nog mensen op aarde rondlopen die het nog niet gehad hebben of zo, die er niet op besmet zijn?
Nou, zeker wel. Maar het is gewoon een kwestie van tijd. Uiteindelijk heeft ieder mens is wel een keertje daar mee besmet geraakt. Zo gaat dat. Het verspreidt zich. En zo heeft de zonde het ook gedaan. Het is gewoon bij Adam heen begonnen en daarna door hem heen over elk mens gekomen. En niemand heeft er een medicijn voor. Dus regeringen die proberen in toom te houden, weet je wel. Als mensen hele erge dingen doen, dan moeten we gevangenissen maken en straffen brengen. Therapeuten die proberen met veel praten ervoor te zorgen dat je die erge dingen niet doet. Maar wie kan het uit iemand halen? Wie kan het echt veranderen? Er is geen mens op aarde waar het zonder virus niet zijn bedorven vruchten voortbrengt. Elk mens, zegt de Bijbel, is zonder hoop en zonder God. Niemand ontkomt aan de dood. Dan houdt het gelukkig niet bij op. Maar God, Efeze 2, die, daar heb je het weer, rijk is in barmhartigheid, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. God, ondanks alles, maar God is rijk in barmhartigheid. En hij heeft vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons lief heeft. Dus dat mag je gelijk weer indrinken. Dit is voor jou. God heeft jou lief. Dus het evangelie is zo mooi. Mensen zeggen, je maakt het te mooi. Nou, volgens mij staat er gewoon. God is rijk en machtig en hij heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtreding. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Door het kruis bracht Jezus jou niet alleen vergeving, maar hij bracht jou ook nieuw leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En wat dat betekent, ik heb heel lang gedacht, nou dat betekent, weet je wel, dat ik heb nu al mijn eventticket voor straks, voor de hemel. Daar heb ik een kaartje. En op het kaartje staat één keer eeuwig leven. En met dat kaartje mag ik dan straks, als ik dood ga, mag ik dan binnen gaan. En dan heb ik eeuwig leven. Zo heb ik dat heel lang gedacht. Maar ik hoop dat dat niet zo is. Want Jezus die zegt zelfs van, in de Bijbel staat meerdere keren, van dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Het leven is nu in jou geplant. En ieder die zijn hart open doet, daar komt dan leven. En dat leven is niet het soort leven wat we allemaal al kenden, maar het is het eeuwige van God soort leven wat hij in ons plant. Zijn leven legt hij in ons. En dan gaat iets veranderen. Hij plant leven in elk open hart. Hij plant leven, zijn leven. Dus het oude leven wat wij met ons meedragen, dat is besmet met het zondevirus. Maar op het moment dat je hart opent voor Jezus, dan plant hij nieuw leven daar binnenin. Als een klein zaadje. En het is nu de tijd van het voorjaar, hè. Dus we zien dan allerlei planten en bomen die beginnen uit te lopen. En dan kan uit zo'n dikke knoest, kan opeens daar zo een klein groen dingetje naar boven komen. Dat is wat er gebeurt bij de wedergeboorte, als je een kind van God wordt. Dan plant God er binnenin zijn leven. En dan gaat van binnenuit zijn leven wat doen met jou en met mij. Dan gaat hij van binnenuit ons hervormen. Dan worden we allemaal hervormd. En hervormen, dat betekent het is gevormd op deze manier. Ik ga ermee bezig en het hervormen naar die manier.
Hij is de pottenbakker. Hij gaat met de klei, met de pot gaat hij bezig om het te herkleien. En dan vraag ik me af, wat zou hij er nou van maken? Weet je wel, als hij nou heinhuisje, daar plant hij nieuw leven in, wat zou hij dan willen hervormen? Zou je zeggen, nou ja, dat haak ik niet leuk. Ik wil er krullen in. Ik ga er krullen in maken. Dat zou een van onze wenslijstjes zijn, weet je wel. Of ik wil wat meer gespierd zijn, of ik wil slanker zijn. Of ik wil wat meer een kleurtje hebben. Wittere tanden, rechtere tanden, rechtere tenen. Wat zou hij nou gaan hervormen? Wat is voor hem nou heel belangrijk? Wat vindt hij het belangrijkste aan jou en aan mij? Romein 8. Want hem, het gaat over ons, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Je leest er zo overheen. Maar dat stukje daar binnenin. Hij heeft ons van tevoren bestemd. Dat is je bestemming. Hij heeft jou van tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon, aan het beeld van Jezus, gelijkvormig te zijn. Hey, dat klinkt net zoiets als Genesis 1. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Hier staat, hij heeft van tevoren bedoeld dat jij zou lijken op Jezus. Daar ben jij toe bestemd. Nou, betekent dat dan dat je een Jood moet worden en een lange jurk moet dragen en een baard moet hebben? Nee. Waar doelt hij dan weer op? Op hoe Jezus is. De nieuwe schepping, zoals wie in Christus is, is een nieuwe schepping. De eerste schepping maakte hij naar zijn beeld. De zonde kwam en verwoestte dat beeld van God. Dat we niet meer lijken op hem. We allerlei dingen doen die hij helemaal niet wil. De nieuwe schepping maakt hij jou en mij weer naar zijn beeld. Hij wil nog steeds dat jij en ik gaan lijken op hem. Dat mensen zouden lijken op Jezus is de eeuwige bedoeling van God. Dat wilde hij toen, dat wil hij nu en dat zal hij altijd willen. In Genesis zou men kunnen zeggen, Heere, u zegt, u maakt ons naar uw beeld. Wat is dat precies? Lijken op God. Maar een paar duizend jaar later heeft God het aan ons laten zien. Want Jezus is mens geworden en heeft laten zien hoe God is als mens. Dus Jezus heeft, precies wat wij niet kunnen, zijn almacht afgelegd, zijn alles weten afgelegd, zijn dat niet overal tegelijk kon zijn, afgelegd. En hij is helemaal mens geworden, zoals jij en ik. En hij heeft laten zien hoe hij bedoelt dat wij als mensen zijn. En dan schrijft Paulus hier naar de Romeinen, hij zegt van, God heeft altijd al bedoeld dat jij zou lijken op hoe Jezus is. Hoe Jezus zich gedraagt, hoe Jezus op het leven reageert, hoe Jezus als mens rondloopt op aarde. Lijken op Jezus. Kom nog een keer terug. 2 Korinther 3. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wij zien Jezus en hij verandert ons om te gaan lijken op hem. Wij worden van gedaante en wat gebeurt er dan? Dat staat erachter, wij worden van gedaante veranderd. Wie is er hier nog aan het veranderen? Amen. Wie heeft nog wat verandering te gaan? Maar hij is door de geest van de Heer jou en mij aan het veranderen. En welke richting gaat die verandering op? Dat is, ik ben eigenlijk net als Adam, een mens, maar besmet door de zonde. Jezus die plant nieuw leven in mij en van binnenuit gaat er een soort reformatie, een hervorming, een renovatie, een, zeg maar dat eerste plaatje van, die, van het huis. Het gaat er gebeuren waarbij God mij gaat hervormen richting hoe hij mij bedoeld heeft. Dat is een proces. Als ik hier als kindje geboren word, babytje van 2 weken oud, dan ben ik nog blanco. Behalve wat er al genetisch, zeg maar, dan door de zondeval beschadigd is. En dan gaat daarna, gaat de zonde, om het zo te zeggen, tegelijkertijd met mijn opgroeien gaat de zonde zijn werk in mij doen. En de omgeving, mijn zondige omgeving, als je opgroeit in een gezin waar geweld is, of noem het allemaal maar op, waar zonde regeert, dat doet wat met een mens. En het beschadigt je. En op een gegeven moment komt Jezus, mag hij een nieuw leven in je planten. En dan gaat hij, met hoe het dan is, gaat hij veranderen richting lijken op Jezus. Hij is een goed werk in jou bezig. Paulus zegt, ik weet zeker dat hij dat werk waar hij mee bezig is, dat hij daarmee doorgaat. Want vanaf het begin van de schepping tot straks heeft hij maar één doel. En dat is dat jij gaat lijken op Jezus. In een van de brieven van Johannes aan het einde van de Bijbel staat, wij zijn nu kinderen van God. En we weten niet hoe we zullen zijn straks als Jezus terugkomt. Maar wij zullen hem gelijk zijn. Zie je, ook daarom is het nog zijn bedoeling dat wij lijken op hem. Hij is bezig om jou te veranderen. Dat is zijn bedoeling. Lijken op Jezus, dat is de bedoeling. Al die andere dingen, van een baan hebben, een huis kopen, een keer trouwen, en een vakantie, een pensioen. Dat zijn allemaal bijzaken. Allemaal bijzaken. Het gaat om de hoofdzaak bij hem, is dat jij verandert. Dat hij de gevolgen van de zonde in jouw leven gaat hervormen. En daar wordt het spannend. Want veranderen is lastig. Wat staat veranderen soms in de weg? Waarom worden wij dor of droog in plaats van een voortdurende bron van levend water? Om te veranderen moeten wij dingen loslaten. Bijvoorbeeld de zonde loslaten. Jezus is bezig met jou. Hij heeft een prachtig plaatje over hoe hij jou bedoeld heeft. En jij zit hier nog te worstelen met bepaalde zonden. En je bent nog niet bereid om dat op te geven. En hij zegt, maar ik wil je daar brengen. Ja, maar ik weet niet of het wel de moeite waard is om dit los te laten. Maar dit heb ik en dat weet ik niet. Zonde loslaten. Ons vlees. Weet je wel, in het huwelijk kom je dat telkens tegen. Dan hebben wij noemen het tegenwoordig, wij hebben een intense discussie. Wij ruzien nooit.
Maar wij hebben intense discussies.
En zeker in het begin van ons huwelijk,
die discussie zo van,
dat is gewoon, je bent geoefend in de strijd, zou ik zeggen.
Het thuis op lid met mijn broertjes, je leert vechten in deze wereld. En dus je gaat zo goed mogelijk leren vechten, want het doel is winnen. Toch?
Dat dacht ik altijd, dat het doel was. Het doel is toch winnen? Ik moet winnen. Als ik Jezus volg, die is helemaal niet aan het winnen. Die laat zich gewoon in elkaar slaan. Ik ga niet eens terugstellen. Nou ja zeg. Moet ik lijken op hem? Maar ik wil winnen. Ik wil het laatste woord hebben. En ik ga nooit zeggen dat ik het fout heb gedaan. Dat ga ik gewoon niet doen.
Weet je nog, toen ik bewust Jezus begon te volgen, woonde ik nog thuis bij mijn ouders en had ik verkeerd gereageerd naar mijn ouders. Ik lag s'avonds in bed en ik voelde in mijn hart, nu zie ik van het was de Heilige Geest die met me bezig was, dat ik vergeving moest vragen. Anders heb ik tijd aan de bed lopen draaien, want dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Wie vindt het fijn om vergeving te vragen? Wie vindt het fijn om vergeving te schenken? Ik vond het niet fijn om vergeving te vragen. Want mijn trots die was door de zonde inmiddels ongeveer zo hoog gegroeid, dat ja, die dus plekje niet meer opgeven. Maar goed, dan ben ik mee bezig geweest en uiteindelijk ben ik in mijn pyjama naar mijn slaapkamer gelopen en heb ik stuntelend mijn woorden eruit mijn mond weten te persen van papa, mama, het was niet goed, wilt u mij vergeven? Nou, wat een mondje was dat om dat te zeggen. Een hele simpele woord, toch? Papa, mama, wilt u mij vergeven? Niemand doet dat voor naar de universiteit te gaan, toch? Heb je dat aan je vrouw gezegd? Lieverd, wil je mij vergeven? Dat is helemaal goed. Dat is ook niet moeilijk, hè? Lieverd, wil je mij vergeven? Heel makkelijk. Mijn man, lieve schat, wil je, dat is iets moeilijker dan. Lieve schat, wil je mij vergeven? Of deze dan, hè? Dat vind ik soms lastig. Ik deed het niet goed. Het is mijn schuld. Het spijt mij. Sorry. Ik had dat niet moeten doen. Ik ga jullie Nederlandse les geven hier, joh. Maar de geest die bewerkt die verandering. Maar de geest die tikt dus op jouw hart en die zegt, lieve jongen, lieve meid, ik wil dat je hier een stap in zet. Je moet naar die broer of zuster in de gemeente toe gaan en zeggen, het spijt me, ik heb je niet goed behandeld, sorry. En dan komt het moment, hè. U bent de koning van mijn hart, maar niet op dit moment. Zo doen we dat dan. Ga ik dan mijn knie buigen voor de Heer, of ga ik hem weerstaan? Als je hem vaak weerstaat, dan weersta je niet alleen zijn correctie, maar ook allerlei andere zegeningen van hem. Dus langzaam maar zeker droogt het hier een beetje op. Het verdort. En ja, ik heb gewoon een lastige periode. Ja, misschien heb je een lastige periode. Maar onderzoek zeker of er ook een reden is voor die lastige periode bij jou. Misschien ben jij het levende water dan aan het blokkeren. Omdat jouw trots zo groot is. En trots, dat is mijn vijand. Ah, die moeten wij bestrijden. Die moeten we uitroeien, uit jullie midden. Dat vlees, wat er ook bij jullie zit, dat moeten we bestrijden. Dat moeten we doden. Die trots van jou, die hoogmoed, dat je niet excuus hebt, die moet uitgeroeid worden uit je leven. Het is een vijand van je, het maakt je dood. Afrekenen ermee, niet koesteren, niet aaien, niet kietelen, nee, weg ermee. Zodra je die trots hebt, gelijk zeg het spijt me, sorry. Wij kietelen onze trots. Dus wat staat er hier in de weg? Wij hebben moeite om dingen los te laten, de dode dingen los te laten. Wij lopen nog, weet je wel, met die zonde erfenis die we hebben gehad. En de Heer wil ons nieuw leven brengen. Ik denk, wat denk je? Wat kan de Heer doen in 10 jaar? als wij hem volledig toegewijd zijn. Hoe ver zou hij ons kunnen brengen? Hoeveel verder dan nu? Hoeveel verder kan hij mij brengen? Ik met regelmatig zit God mij aan te spreken over mijn houding naar mijn vrouw. En dan denk ik, nou, wij hebben heel goed geluk, we zijn al 25 jaar op weg, heel netjes enzovoort. Ik zou nu kunnen zeggen, nou, prima zo, wij doen het veel beter dan anderen. Maar ben ik haar aan het liefhebben zoals Christus zijn gemeente? Bij lange na nog niet. Ja, maar dan kom ik mijn vlees tegen, ik heb er geen zin in. Ja, dat moet me echt helemaal doodmaken. Ja, maar een klein beetje kun je hem toch wel laten zitten. Een klein beetje. Hè? Weet je wel, wij aanbidden God. Maar als vlees zeg je, nou kijk, ik heb er niet zo zin in vandaag. Dus vandaag hoeft het niet hoor, hoeft niet mee te doen. Vandaag tijdens het niet, je hoeft niet mee te doen hoor, lieverd. Want je zit niet zo lekker in je vel vandaag. Dus doe er niet mee hoor. En dan voel je het weet, zeg maar, nou oké, doe niet mee. En ja, maar nee, daar heb ik er gewoon niet zo'n zin in. Dat vlees, dat moeten we een pak voor de broek geven. Mijn moeder had thuis, die zei, als je niet gehoorzaam bent, dan kom ik met een mannenklopper. Dat vlees, dat moet een pet krijgen. Als we verwond zijn, dan hebben we een barmhartige Samaritaan nodig. Maar als we vleeselijk zijn, dan moet de zweep erover. Echt waar. En wij doen het soms omgekeerd. De verwonden, die geven we de zweep. En de vleeselijke, die geven we een aai. Maar zo is de Heer Jezus niet. Hij wil jou en mij maken zoals hij is. Wat moeten we loslaten, zodat hij ons verder kan veranderen? Vaak is het pijn. Wie heeft wel eens pijn gehad in zijn leven? Nou, ik ook. En de Heer ook. En er is een tijd voor pijn. Er is een tijd om pijn te verwerken. Maar weet je wel, ik ben een keer van de trap afgevallen. Ik zou bijna gezegd gedonderd, maar niet. Ik ben van de trap gevallen, thuis. En toen heb ik een rugwerk opgebroken. Maar, helemaal geen last van. Dat repareert zichzelf. Tenminste, hoeft er niet geopereerd te worden. 6 weken. Het ging sneller dan dat. De dokter was verbaasd. 6 weken is gerepareerd. Dus het is gerepareerd. Ik ben heel vaak, heb ik me wel eens een bui op mijn hoofd gehad. Ik heb hier de openingen gehad enzovoort. Het is allemaal gesticht, gehechtgeveld enzovoort. Gestitst. En dat is allemaal klaar. Doet geen pijn meer. Ja, als jullie kunnen, als je straks wil kijken, maar ik heb hier een licht. En ik ben laat, als aandacht, ik moet afronden, maar het is zo gezellig hier. Toch een keer met Wim praten. Wij hadden, toen het een keer ijs was in Nederland, toen mijn vrouw komt uit Amerika, dus ik wilde haar laten zien hoe goed ik kon schaatsen. Maar ik had geen schaatsen meer, hè. Ze gaat 10 euro of zo. En dus ik had ijshockey schaatsen geleend van iemand. En die ijshockey schaatsen die waren een beetje bot. Maar goed, dus ik keurig niks vooruit en toen dacht ik, laat even zien hoe ik een stukje zo, dat soort dingen kan doen, dan zo achteruit en draaien. En boom! En weer mooi wordt het, donderde ik op het ijs. En dat ijs had scheuren, dus mijn hoofd ging omhoog en nee, allemaal bloed. Nou, het ziekenhuis gehecht en gelukkig ging hier in een stukje bot, zodat je openstemd wordt. Dus er zit een... Daar zit een streepje. Ze vroegen bij mij, toen ik daar bij de arts lag, zei hij, wat voor beroep doet u? Kijk, als u nou voor de televisie werkt, dan moeten we extra ons best doen, omdat het niet zo zichtbaar is. Maar ik heb voorganger, dus dat is niet zo. In ieder geval, streepje zit hier, doet geen pijn meer. Stel je nou voor dat ik tegen jullie zou zeggen, dat ik die aan zou zeggen, oh ja, doet zo'n pijn hier? Doet zo'n pijn hier? Zeg, wat is er gebeurd? Ik zeg, ja, ik ben gevallen. Oh, wanneer ben je gevallen? Ik denk dat 13 jaar geleden. Dan zeg je, dan is het niet in orde, weet je niet. Nee, soms vergeten wij dat we pijn op los mogen laten. Na een tijd van pijn, de eerste 6 weken mag ik zeggen, het doet heel erg pijn. Dan laat je hem zeker, moet ik zeggen, het gaat nu minder pijn, maar op een gegeven moment, dan gaat de pijn, moet een stukje weggaan. Dingen die mensen ons aandoen, moeten we ook bereid zijn los te laten. Dat heet vergeven. Ze hebben me zo gepest, ja, dat hebben ze zeker. En er is een tijd waarin het gewoon heel veel pijn doet. En op een gegeven moment moet je een punt komen dat je samen met de Heer zegt, Heer, ik ga het maar loslaten. Want ik kan niet hier gaan lijken op u, als ik nog steeds al die boosheid en woede met ze mee ben. Stel je voor, weet je wel, dat ik al de woede die ik heb, of boosheid van de mensen mij aangedaan, dat ik dat meeneem. En dat dan komt bij deze broeder, die doet me denken aan een andere vervelende vent. En dan denk ik gelijk en dan zegt hij iets en hij zegt, ja, ik wil toch wat zeggen over het leven. Ja, ben je helemaal? Weet je wel, dat laat gelijk mijn hoofd op. Nee. De Heer Jezus wil dat we daar vrij van zijn. Dat we vrij worden om mensen lief te hebben. Toch? Dan moeten wij wel meewerken. Maar hij is bezig met verandering. We mogen meewerken. En als je je laat veranderen, dan denk ik, wil niet te makkelijk doen over pijn of enzovoort. Ik heb de grote pijn in mijn leven meegemaakt. Maar ik zie wel dat God het kan herstellen. Het wil herstellen. Ook alle vreselijke dingen die een mens je aangedaan heeft. En dat het begint met zeggen, Heer God, ik wil het toch aan u geven. Ik was verraden door een moeder, zeg maar, in mijn leven. En toen ging ik nadenken, ik denk, wat de Heer, hoe werkt dat vergeven eigenlijk? Ik heb het altijd wel over gepreekt, maar hoe doe je dat? Ik wist niet wie dat doet. Want ik wil toch eigenlijk wel dat recht zou zegevieren. En dat, ja, ik wil natuurlijk dat ik genade heb. En ergens wil ik ook dat zij genade krijgen, maar ergens ook niet helemaal. Want ze hebben het toch wel heel erg gedaan en ingewikkeld. En dus toen heb ik veel gebeten, Heer, ik weet niet hoe het moet, maar wilt u me maar helpen? En ik merkte dat met de tijd dat zachter werd en zachter werd en zachter werd. En het is klaar. Het is weg. Er zit geen bitterheid meer. Halleluja. Jezus is niet bitter. Jezus is vrij. God maakt vrij. Hij wil jou en mij vrij maken. Hij wil, zoals hij jou als mens bedoeld heeft, dat jij lijkt op Jezus. In je handel en je wandel. In je omgaat met irriterende situaties in de supermarkt. Hoe je omgaat in het verkeer met mensen. Hoe je omgaat met collega's op het werk. Met lastige mensen in de familie. Ja, maar mijn broer en ik, dat gaat gewoon niet klaar. Nee, je broer en de oude jou zeker niet. Maar misschien kan er je toch nog wat in jou veranderen, waardoor dat toch verandert. En in ieder geval dat jij verandert. Zodat je meer gaat lijken op Jezus. De Heer wil ons er doorheen helpen. Vergeven. Overgeven, loslaten en vertrouwen. Geef je over aan Hem. Laat je vormen zoals Hij dat wil. Laat los wat Hij wil dat je loslaat. Laat je vullen met zijn geest. Het werk wat Hij wil doen, dat Hij dat kan doen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. Heer, dat u een goed werk in ons begonnen bent. En dat u daar nooit mee stopt. U blijft ons vormen en hervormen, zodat wij meer en meer en meer zullen lijken op Jezus. Ik ben dankbaar, Heer, dat u niet verwacht dat wij dat allemaal zelf doen. Dat wij onszelf maken zoals Jezus. Maar u doet het in ons door uw Heilige Geest. Heer, en ik bid zo voor ieder die hier is. We zitten allemaal in dezelfde boot. Niemand is klaar. We hebben allemaal uw hulp daarbij nodig. We hebben nodig dat u door uw geest ons verandert. Heer, wijs ons de dingen die als het ware het volgende op uw agenda staan in ons leven. Geef ons de kracht, Heer, om stapjes te zetten die voor onze oude mensen vreselijk zijn. Heer, help ons om vergeving te vragen wanneer we dat moeten doen. Help ons, Heer, om ons te vernederen wanneer dat nodig is. Help ons, Heer, om niet de dingen te koesteren die u eigenlijk wil verwijderen uit ons leven. En help ons om dat vast te houden, Heer, wat wij vast moeten houden. Vader, breng genezing en herstel in onze zielen waar we beschadigd zijn door wat mensen hebben gedaan. Heer, dat, ja, dat voor u niemand te beschadigd, niemand te zondig, niemand te, ja, als het ware, hopeloos is. Maar zoals dat plaatje hier op het scherm van die renovatie. Dat u stukje bij stukje gaat werken richting uw originele plan. En dat wij mooie mensen zijn. Allemaal, stuk voor stuk, kostbaar voor u. Vader, we willen zo met uw zegen gaan. En dat u dit woord uitwerkt in onze levens. En hier in de gemeente. Dat de gemeente verder mag bloeien. Heer, verder tot herstel mag komen. Verder tot zegen mag zijn. Een plek mag zijn, Heer, waar uw heling is. Een plek mag zijn, Heer, waar mensen zich welkom voelen. Een plek mag zijn, Heer, waar ja, u heilig en reinigt. Schoonmaakt en mooi maakt. Heer, we prijzen uw naam. U bent God boven alles. Heer, u bent ja, magnifiek. Zo groot. We zijn dankbaar dat we met u mogen optrekken. Dat het uw grote mensenliefde is, Heer, die zich over ons ontfermt. Heer, door uw, als het ware, uw chirurgisch werk in onze harten en in onze levens. En dat we allemaal mogen terugkijken naar een tijd en mogen zeggen, ja, de Heer is aan het werk in mij. Hij doet een mooi werk. Ik ben nu niet waar ik zijn wil, maar ik ben niet meer waar ik was. Hij is met me bezig. En dat daarin bij degene waarbij het eigenlijk opgedroogd is of opgedort is, Heer, dor geworden, dat u laat zien of er iets in de weg zit. Of er ergens gehoorzaamheid moet komen of iets anders, wat het ook maar is, Heer, maar dat opnieuw de stroom van leven een leven kan bevloeien en vrucht kan geven. Heer, ik dank u dus ook voor. In de naam van Jezus. Amen.